Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis en ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de Christengereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen zou dominee Maris bij ons voorgaan, maar hij is helaas ziek. Daarom zal broeder Hans Voorthuizen deze dienst leiden. We zijn blij dat Hans dat wil doen. U heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen over de inzamelingsactie voor de Oekraïne. In de tweede helft van november zal er weer een transport met hulpgoederen naar Oekraïne gaan. Het actiecomité heeft gevraagd om dit nog extra onder jullie aandacht te brengen. Verdere berichtgeving over waar de spullen ingeleverd kunnen worden volgt nog. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 27, vers 2 en 4 uit het liedboek. Laten we voor zoveel mogelijk daarbij gaan staan. In een moment van stilte bereiden we ons persoonlijk op deze dienst voor. Aan het begin van deze dienst is het ook goed om te belijden dat wij onze hulp van de Heere verwachten die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en het werk van zijn handen nooit meer loslaat. En diezelfde Heere die groet ons vanmorgen en zegt genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Amen. We zingen met elkaar Psalm 121, maar dan in de versie van Opwekking 640. Een van die bergen waar het volk Israël in de tijd hulp van kreeg, was de berg Sinaï. Maar dat was hulp in de vorm van leefregels, woorden van God. Die willen we met elkaar ook lezen. En daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 18, de versen 1 en 9. En in vers 9 zingen we dan: alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Zijn woord is waar en zuiver tallen tijden. En vanaf die berg Sinaï sprak God deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken van enkele afbeelding van boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u nu heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
Zullen we met elkaar bidden onder leiding van de Heilige Geest in deze dienst? Heere onze God en Vader in de hemel. Wij danken u dat wij op deze zondagmorgen, waarop de zon zo heerlijk schijnt, met elkaar mogen samenkomen in de kerk. Dat u ons wakker hebt gemaakt. Dat u ons de energie en de gewoonte gaf om hierheen te gaan. Dat u als we thuis zijn, dat u ons geholpen hebt om weer klaar te zijn voor de dienst. Om vanuit ons huis ook deze dienst mee te maken. En we doen dat om elkaar te ontmoeten, om elkaar te zien. We doen dat ook om u te ontmoeten en u te horen. Soms zouden wij u graag ook willen zien. Maar we weten dat dat nog niet kan. Wij weten dat wij nu nog het moeten doen met uw woord, met uw woorden. En om eerlijk te zijn is dat soms heel moeilijk. Om alleen te geloven met uw woord. Zonder het te zien. Soms ook zonder het te merken. Maar het kan. We hebben dat in ons eigen leven gemerkt. We hebben dat gemerkt en gehoord uit het leven van andere mensen. Onze ouders, onze opa's en oma's. En daarom houden wij vol. Maar we doen dat door wel een echt beroep op u te doen. Kom met uw Heilige Geest. Zodat wij het niet alleen horen, maar ook zien. Vergeef onze zonden. Wees met ons in deze dienst, in het luisteren, in het spreken, in het maken van muziek, in het bedienen van de techniek. Als we oppassen, waar dan ook. Wees met ons en geef ons uw zegen. En wij weten dat we het mogen bidden in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus. En daarom zeggen we het nog één keer. Kom, Heilige Geest. Amen. Moment voor de kinderen.
Sneller hier tussendoor hoor, ja. Kom maar. Kom lekker zitten. Zo. Zo, een mooi rijtje vol. Hey, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jullie gaan straks weer naar de kindernevendienst om daar een verhaal te horen. Ben je gaan zitten? Blijf je staan. Om een verhaal te gaan luisteren. En dat gaat vandaag over mensen die bij elkaar horen. Ik heb een plaatje meegenomen. Moeten jullie even kijken op de beamer. Kennen jullie het gebouw? Wie weet welk gebouw dit is? Weet jij dat?
De kerk.
De kerk, ja, dat is deze kerk. Dat is het gebouw waar we nu zijn, hè. Dat zie je hier op de foto. En wie woont er in deze kerk? Weet jullie dat? Woont er iemand in deze kerk? Wat denk je?
God.
De Heere God, dat vind ik een heel mooi antwoord, ja. En wonen er ook mensen in deze kerk? Dat is moeilijker, geloof ik. Woont er iemand in deze kerk? Die slaapt hier en die staat hier op en die gaat hier eten en doet zijn ontbijt en gaat hier onder de douche. Iemand die in deze kerk woont, denk je dat? Denk je, wat denk je?
De baas van de kerk.
De baas van de kerk, dat zou heel goed kunnen, hè? Ja, de dominee of de koster. Die wonen hier allebei niet. De dominee woont in een ander huis. En de koster woont hier ook niet. Heeft hij wel gewoond, lang geleden. Ja, heeft hij hier gewoond. Misschien wisten jullie dat niet, maar de koster heeft hier in de kerk gewoond. Misschien weet je vader of moeder wel waar dat was en kan hij dat wel aanwijzen. Anders mag je het misschien ook wel aan de koster zelf vragen waar hij nou precies gewoond heeft hier in de kerk. Want er was een plekje hier waar de koster gewoond heeft. Kun je nou niet meer zien, dat was vroeger wel zo. Maar nu woont er niemand meer in deze kerk. Maar we komen hier nog wel bij elkaar. En welke mensen komen hier dan bij elkaar? Zijn dat allemaal mensen die familie van elkaar zijn, omdat ze oom en tantes en neefjes en nichtjes van elkaar zijn? Nee. Maar waarom horen we dan toch bij elkaar? Waarom komen we dan toch bij elkaar hier? Dat is een hele moeilijke vraag misschien. Waarom horen wij nou allemaal bij elkaar? Met deze mensen hier om ons heen. Allemaal heel verschillende mensen. Kijk maar eens om je heen. Het zijn heel verschillende mensen. Mensen die elkaar soms vaak zien, soms helemaal niet. Alleen maar op zondag. Mensen die ook soms wel eens ruzie maken met elkaar. Hele gewone mensen. En toch horen wij bij elkaar. Weet je wat dat is? Omdat wij allemaal, en jij zei het al een beetje, want de Heere God woont hier, hè, zei je. Omdat we allemaal bij de Heere God horen en willen horen. En de Heere God heeft ons allemaal aan elkaar gegeven. Als mensen die samenkomen in zijn naam. En daar schrijft Paulus ook iets over. En dat gaan jullie zo meteen beneden horen. Hij zegt, eigenlijk lijken we een beetje op een huis. We zijn allemaal een stukje van dat huis. Maar we zijn wel heel verschillend. De een is een steen en de ander is een deur of een raam. Allemaal onderdelen van een huis. En zo horen we bij elkaar en passen we precies bij elkaar en vullen we elkaar aan. Daar gaan we nu eerst over zingen. Samen heet het liedje. En daarna mogen jullie naar beneden gaan.
Yeah.
Toen ik een grote jongen van 10 jaar was. Ik vond mezelf een grote jongen. Vond ik de preek best lang duren. En dan ging ik de lampen tellen. De orgelpijpen. Naar andere kijk, maar de lampen tellen, de orgelpijpen. En nu hield ik het wat makkelijker vol. Maar ik dacht, misschien kan ik voor de kinderen van zo'n 10 jaar oud ze helpen om meer van de preek mee te krijgen met een werkblad. Dus ik heb een werkblad gemaakt en ik heb pennen meegenomen. En als jullie denken van normaal vind ik dat de preek erg lang duurt, geef mij zo'n werkblad, kom naar voren, dan heb ik die voor jullie. Hier heb je een pen. En als er nu grote mensen zijn die zeggen van, ja, de preek duurt lang, ik heb er nog meer. Dus schaam je niet. Nog een pen mee of niet? Een pen? Die pennen wil ik wel graag terug, want het wordt er heel erg duur. Nou, als jullie dan goed naar de eerste vraag krijgen, die krijgen jullie ongeveer cadeau. Want die gaat daarover wat we vanmorgen uit de Bijbel lezen. Psalm 3 als eerste, Oude Testament. Dat is het dikste deel van de Bijbel. En dan Matteüs 26, het Nieuwe Testament. Daarna zingen we met elkaar gezang 403, alle vier de coupletten. Psalm 3 is een morgenlied, het is een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heer en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik vrees niet voor 10.000 van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. En onze tweede lezing is uit Matteüs 26, vers 36 tot 46. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kom u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en hij bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen Jezus bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Na de verkondiging zingen we met elkaar alle drie de versen van Psalm 4. Hebt u goed geslapen vanmorgen, vannacht? Goed geslapen? Nou, dat is fijn, dan ben je een gezegend mens. Want de slaap die helpt ons om goed te kunnen functioneren. Maar het zou kunnen dat diezelfde vraag, heb je goed geslapen, een pijnlijke vraag is. Omdat het vannacht niet lukte. Geen oog dicht gedaan. En alles kwam weer uitvergroot op je af. Van de vorige dag. Of van die dag die komt. Je kinderen. Als je ze mag hebben. Of je kleinkinderen. Of het nieuws. De wereld, de toekomst. Het milieu, de natuur. Of je dood. Allemaal redenen om wakker te liggen. En die vraag van hoe slaap je? Ach, die stellen we elkaar ook 's morgens wel eens. Heb je goed geslapen? Tenminste, wij doen dat. Heb je goed geslapen? Maar vanmorgen komt die vraag naar ons toe vanuit Psalm 3. En niet alleen voor mensen die slaapproblemen hebben, laat dat ook duidelijk zijn. Want je moet je ook afvragen, waarom heb je goed geslapen? Dus het is vanmorgen niet een vraag van mensen onder elkaar, het is vanmorgen de vraag die ons vanuit de Bijbel op ons afkomt, vanuit God zelf. En daar hebben we van gelezen in Psalm 3. En als je dat wat oppervlakkig leest, dan lijkt het wel of die dichter van Psalm 3 er helemaal geen moeite mee heeft. Hij zegt het in vers 6. Ik legde me neer en ik sliep. Ik viel zomaar in slaap. Maar dan is het goed dat we wel beter kijken, want wie zingt deze psalm? Dat is David. David, als hij koning is van Israël, uitgezonden en gezalfd door de Heere. En dat betekent dat diezelfde David van de Heere de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen om koning te kunnen zijn. Nou, je zult maar koning zijn. U zult maar koning zijn van een volk als Israël. Je zult vandaag de dag maar minister-president van Nederland zijn. Je draagt een grote verantwoordelijkheid, landelijk. Burgemeester van Kampen. Maar David weet het. Ik heb die verantwoordelijkheid, maar ik mag mijn wijsheid en mijn kracht van de Heere verwachten. Nou, denkt u, dan is dat ook niet zo bijzonder dat hij zegt, ik leg mij neer en ik slaap. Maar laten we nog wat beter kijken naar Psalm 3. Ik legde mij neer en ik sliep. En als je dan goed kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen, maar David, dat kan toch helemaal niet. Jij moet geen oog meer dicht kunnen doen. Kijk maar naar het eerste vers. Een psalm van David. Toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Kent u de geschiedenis nog uit 2 Samuel, hoofdstukken 14 en 15? Absalom, hij vermoordt zijn broer Amnon. Hij vlucht dan het land uit. En na 3 jaar komt hij weer terug in de stad Jeruzalem. Niet om het goed te maken met zijn vader. Niet omdat hij heimwee had. En hij komt terug naar Jeruzalem om een staatsgreep te organiseren tegen zijn eigen gezalfde vader David. En David moet de stad uitvluchten uit lijfsbehoud voor zijn eigen zoon. En dan rustig slapen. Maar er is nog meer, want in vers 2 lezen wij: Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Dus de dreiging komt niet alleen van zijn eigen zoon Absalom. Nee, het komt vanuit een heel netwerk om hem heen. Want Absalom heeft een heel netwerk van mensen geronseld. Mensen die eerst David steunden, zijn nu zijn vijanden geworden en hebben David als een baksteen laten vallen. Op de vlucht. Weinig mensen die je kunt vertrouwen. En dan rustig slapen. Maar zelfs dat is nog niet alles. Lees maar in vers 3. Ze spotten met dat wat voor David zo belangrijk was. Zijn vertrouwen op God. Ze vinden hem hopeloos ouderwets. En David hoort het gefluister om zich heen. Hij heeft geen heil bij God hoor. Zie je wel, God helpt hem niet hoor. Ja, als jouw God waarop je vertrouwde nu een echte God is, waarom overkomt jou dit dan? Waarom zoveel ellende in jouw leven? Dat spotten, dat hoeven trouwens niet alleen ongelovige mensen te zijn. Wij als christenen zijn er ook goed in om elkaar te beschadigen. Bijvoorbeeld om bij iemand te suggereren dat het met zijn geloof niet helemaal zou kloppen, omdat hij zoveel narigheid tegenkomt. Joh, als jij echt gelooft, dan kom je er toch uit. Dan komt het toch vanzelf goed. Dan is er ook nog de duivel. Denk jij dat jij bij God terecht kunt? Vrijmoedig? Denk je dat God naar jou omziet? Zondige man, zondige vrouw, wie denk je wel dat je bent? Jij hebt straf verdiend. Als we eerlijk zijn, dan heeft hij ook nog gelijk. Want in Davids leven speelde dat in elk geval ook mee. Want dat David bedreigd wordt door zijn eigen zoon, ja, dat is een groot drama. Maar het is het gevolg van zijn eigen zonde. Want wat kent deze man, waarvan we zeggen dat hij een man naar Gods hart was, inktzwarte bladzijden in zijn levensboek. We noemen er een paar. David vergrijpt zich aan zijn buurvrouw Batseba, de vrouw van Uria. Hij jaagt daar Uria de dood voor in, om zijn zonde te verdoezelen. En hij dacht dat hij gelukkig was. Overigens, kan ons ook overkomen hè, dat we een zondige keuze maken. En dat we daarna toch tegen onszelf zeggen dat God ons gelukkig heeft gemaakt. Maar God kent onze zonden. God kent onze zonden. De meest geheime verborgen schuilhoeken van ons hart liggen voor hem open. Ook vanmorgen. En wat doen we met die wetenschap? Gaan we ermee naar God met bekering en berouw? Laten we onze trots door hem breken? David wel. Hij kwam ertoe, wonderlijk en bevrijdend. Dat lezen we onder andere in een andere psalm, psalm 32. Een psalm waarin hij vertelt dat hij alles voor God beleed. En niets, maar dan ook niets achterhield. En God vergaf hem. En toch zie je in Davids leven dat tegelijkertijd iets aangrijpends gebeuren. is voor ons ook een spiegel van morgen, namelijk dat onze zonden, ook al vergeeft de Heer Jezus ze allemaal, toch nog op een bepaalde manier kunnen doorwerken in ons leven. Omdat je de gevolgen van de zonde nooit meer goed kunt maken. Wonden kunnen blijven schrijnen. En ook David weet daarvan. Want God heeft gezegd, David, je zonden zijn je vergeven, echt en volkomen. Maar dat zwaard zal van je huis niet meer wijken. Je zult de gevolgen van je seksuele zonden, jouw vroegere hardvochtigheid, je impulsiviteit, je zult het terugvinden bij je kinderen. En zo is het gebeurd, onder andere bij Absalom. En dan nemen we nu al die dingen nog eens even bij elkaar. Doodsdreiging, eenzaamheid, bestrijding, gevolgen van zijn eigen zonden. En dan toch zeggen, ik legde mij neer en ik sliep. Ja, als je dat kunt, dan is het of naïef, je maakt jezelf iets wijs, je houdt jezelf voor de gek. Of je hebt een geheim. Het zou best kunnen dat iemand hier vanmorgen denkt, het is allemaal heel erg wat ik hoor. En ik zou daar misschien wel wakker van liggen, maar ja, mijn situatie is zo anders. Ik leef een rustig leven. Ik zit er heel ontspannen bij vanmorgen. Ja, ik slaap goed. Ik heb meerdere mensen zien knikken. Ja, ik slaap goed. Dus gaat dit wel over mij vanmorgen? Ik mag u zeggen, wees dankbaar voor die goede nachtrust. Maar de vraag is wel of het klopt dat u goed heeft geslapen. Want waar leg jij, om het zo te zeggen, je hart 's avonds op neer? Anders gezegd, wat is uw of jouw enige houvast in leven en sterven? Immers wat Psalm 130 zegt, geldt toch voor ons allemaal, Heere. Als u de zonden in rekening brengt, wie kan dan bestaan? En als dat bij je naar binnen komt, kun je dan nog rustig slapen? We vragen het vanmorgen aan David. David, je wordt zo opgejaagd en aangeklaagd. Wat heb jij dan voor kussen dat je zo rustig slapen kunt? Nou, dat zingt hij in vers 4 van Psalm 3 en ook in vers 6. U, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog, want de Heere ondersteunde mij. Hoort u het? Het is allemaal waar, het is allemaal gebeurd en het is ingrijpend. Maar zie je hoe Davids vinger naar boven wijst? De Heere ondersteunde mij. De Heere, Yahweh, de God van Israël, de God van het verbond, de ik ben die ik ben. Mijn Heere, mijn God in de hemel, bij hem moet ik zijn. Te midden van alles weet ik mij in zijn hoede. En omdat ik dat weet, kan ik slapen. Maar is dit nou geen goedkoop verhaal, geen dubieuze zelfhulptherapie, geen ontkenningsmechanisme? Nee, want we horen hier de Heilige Geest zelf. De Heilige Geest laat ons via deze psalm meekijken en meeluisteren naar het wonder van het geloof. Want heel diep in deze psalm is niet David aan het woord, maar de Heilige Geest die ons de weg wijst. Gods Geest die ons in dit lied wijst op een mens in nood, die bovendien alles heeft verzondigd, die alle reden heeft om geen seconde meer te slapen. Maar David gaat met die nood niet weg van God, maar juist naar God. Weg van het gevaar naar zijn schuilplaats. Weg van zijn eigen zoon Absalom. En dan maken we een hele grote sprong. Van zijn zoon Absalom naar Gods zoon. Misschien heeft David al te vaak tevergeefs geroepen naar zijn zoon. Jongen, Absalom, luister toch. Doe dit nou niet, Absalom. Maar nooit tevergeefs heeft hij geroepen, Heere God, luister toch. Want het is die God waarvan wij mogen weten dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. En wat was dan het kussen waar David toch op kon slapen? Vanuit het Nieuwe Testament mogen wij zeggen, de Heer Jezus. Hij heeft al onze redenen waarom wij niet kunnen slapen voor ons gedragen, doorwaakt, doorleden, tot in de dood. En daarom hebben we ook dat gedeelte uit Matteüs 26 gelezen. Jezus in de hof van Gethsemane. Waak met mij, smeekt hij zijn discipelen, zijn vrienden. Maar ondanks zijn doodstrijd vallen ze allemaal in slaap. Juist toen ze moesten waken. En ze zouden hem later allemaal verlaten. Iedereen was tegen hem. Helemaal alleen dronk Jezus onze heiland, de beker van Gods toorn, de lijdensbeker. En dan zegt hij, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan daar in die hof van Gethsemane doet Jezus iets bijzonders. Hij maakt zijn leerlingen wakker uit hun schuldige slaap en hij spreekt die wonderlijke woorden. Slaap nu maar en rust. En ik heb lang gedacht dat het wat cynisch bedoeld was, maar dat is niet zo. Het zijn woorden vol van genade en hij zegt ermee, omdat ik nu de strijd aanga en wakker blijf, alle zonde en leed zal dragen en overwinnen. Daarom, discipelen, kunnen jullie rustig slapen. Ik legde mij neer en ik sliep, want de Heer ondersteunt mij. Zegt David in Psalm 3. En hoe is dat bij u? Waar slaapt u goed van? Waar kan jij goed bij wegdromen? De Heer wil ons vanmorgen één ding op het hart binden. Jouw zelfgemaakte kussens helpen je niet. Niet het kussen van jouw goede bedoelingen. Of van je nette leven, je kerkelijke meeleven, je ijverige inzet. Ook niet het kussen van, hou de moed er maar in joh. Of, ik zal ze wel krijgen, of ik laat me niet kennen. Ach, misschien val je daarmee best wel in slaap, elke dag weer. Geholpen door een pilletje of wat alcohol. Maar in Gods ogen is dat valse rust. Want als je wakker wordt, is er niets veranderd. Het is als een droom die vervliegt. En de Heer wil ons ervoor bewaren dat we sterven zonder Hem. Dat we wakker worden zonder Hem, onverzoend met God en met elkaar. De apostel Paulus schreef een keer, ontwaak als je nog slaapt. En sta op uit de dood, bekeer je tot God en ga verder aan zijn hand. En hoe wonderlijk groot is dan de zorg van de leiding en de leiding van de Heere. Ontroerend verwoordt David dat in vers 4. Heere, u bent een schild voor mij. Absalom dreigde met zijn zwaard. En de duivel dreigt met aanvallen van twijfel en aanklacht. Maar de Heere biedt ons in de Heere Jezus het schild waar geen zwaard doorheen komt. Een volledige wapenrusting zelf, zegt Paulus. Hoe veilig ben je dan? Ook voor het oordeel van God. En dan is de Heere die mijn hoofd omhoog heft. Je ziet het zomaar voor je. Je moet een grote krachtsinspanning leveren. Maar je kunt niet verder. En dan komt er iemand op zijn knieën naast je zitten. Hand onder je hoofd. Toe, joh, drink wat, eet wat. Wees niet bang. En zo doet God dat ook als Hij je zijn woorden en zijn genade aanreikt. En zo reikt God ons vanmorgen ook de hand. Hij gaat zelf mee. Nee, lang niet altijd om het lijden en de moeite heen. En er kunnen momenten zijn dat je denkt, waar is Hij nu? Vergist Hij zich niet? Maar diezelfde David wist het zeker, Psalm 23. Al moet ik door een dal van diepe duisternis, van schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. En vanmorgen zegt David en door hem heen de Heilige Geest tegen ons, zoek je houvast bij de Heere. Blijf dat doen, vertrouwen en verwachten. En dat gaat altijd samen met roepen tot de Heere, spreken met de Heere, leven van wat Hij zegt. En ook dat mogen wij tenslotte van David leren in vers 5, de tweede helft. Met mijn stem riep ik luid de Heere aan en Hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. En David zal er bij gedacht hebben aan de ark, in zijn tijd nog in een tent, later in de tempel in Jeruzalem. En je zou kunnen zeggen, David heeft in gedachten en gebed al zijn schuld en nood als het ware gebracht naar de ark van het verbond van God. Naar het verdoemdeksel. Rood van het bloed dat verzoent. Waar Gods genadige, zekere beloften geschreven staan. En wij mogen zeggen, bij het kruis van Jezus. Van paus Johannes de 23e gaat een verhaal. En het zou zomaar ook het verhaal van een ambtsdrager uit een kerk hier kunnen zijn. Want soms tobde Johannes. En dan kon hij moeilijk in slaap komen vanwege alle problemen die hij zag. Maar hij had er ook een eenvoudig antwoord op en hij zei, Heere, het is uw kerk, ik ga slapen. Hoe slaapt u? Nee, ik ga niet beweren dat je nooit meer wakker zult liggen als je maar vast genoeg op God vertrouwt. Want dat is niet waar. Geloven gaat altijd gepaard met aanvechting. En gebrokenheid. Geloof vraagt waakzaamheid. En er blijft strijd, er blijft aanvechting. We blijven zwak en we worden verleid. Maar breng je dan, als dat gebeurt, het bij het kruis van Jezus? Kortom, is de Heere Jezus het kussen waarop u slaapt? Is Hij je enige houvast in leven en sterven? Als dat zo is, dan kan wat er ook gebeurt, niets je meer scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heere is. Daar kun je mee gaan slapen en daarmee kun je wakker worden. David zingt, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. 'S morgens weer wakker mogen worden. Staat u wel eens bij stil wat een genadige geschenk van God dat is? Zijn barmhartigheden zijn iedere dag weer nieuw. En tegelijkertijd niet voor niets hebben gelovigen in alle tijden bij deze woorden ook troost gevonden als ze denken aan het einde van hun leven. Aan de dood, die laatste vijand. Maar in Christus is dat dan wel een overwonnen vijand. De dood die in Christus geen eindpunt is, is geen zwart gat, maar een doorgang tot het eeuwige leven. De dood waarvan de Heilige Geest in Openbaring 14 zegt: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan, opdat zij rusten van hun inspanningen, rusten van hun zonden, van vervolging, van onrust, van lijden, die zo geweldig uit de slaap kunnen houden. Dan is het geen sterven, maar inslapen en ontwaken bij Hem. Rust dus niet voor je zo slapen kunt. Rust dus niet voordat je zo slapen kunt. En dan zingen we met elkaar: dan kan ik slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Amen. Ik maakte een werkblad voor de jongeren. Nou, sommige van die vragen waren volgens mij weggevertjes, maar dat gaan we nog wel een keer horen. De laatste was niet zo makkelijk, denk ik. Die laatste vraag is: voor wie ga jij thuis bidden, zodat hij, zij goed kan slapen? Misschien kunnen ook de iets oudere kinderen die vraag meenemen. Wij allemaal. Voor wie bidt u dat hij, zij goed kan slapen? Laten we met elkaar bidden en danken. Heere onze God en Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons hebt wakker geschud. Dat u ons de spiegel hebt voorgehouden dat het niet alleen om gaat of wij goed slapen, maar of wij ook wel op de goede gronden, om de goede redenen goed slapen. Er kunnen heel veel dingen in ons leven zijn die ons uit de slaap kunnen houden. De situatie in de wereld. De oorlogen, de natuurrampen, de grote stromen aan vluchtelingen, het gedoe in ons gezin, het gezeur in de familie, de ziekte in ons lichaam, de lege portemonnee. Allemaal dingen waar wij van wakker kunnen liggen. Ook heel veel dingen die we het liefst ook nog bij onszelf houden en niet zomaar delen met anderen. Want wat kunnen zij ermee? Schaamte misschien. Er is veel dat ons uit de slaap kan houden. En daarom bidden wij voor elkaar. Geef dat wij in al die dingen toch veilig kunnen slapen. Omdat wij vertrouwen op het werk van onze Heer Jezus Christus. En als we mogelijkheden zien om elkaar te helpen. Geef dat we het dan niet alleen zien, maar ook zullen doen. Dichtbij en ver weg. Zegen ons als we straks in de collecte iets van onze gaven afstaan voor u en de dienst van uw koninkrijk. Afstaan voor elkaar. En geef dat we dat met een blij hart zullen doen. Ga zo met ons van hier, Heere God. Ga met ons, Vader, Zoon en Heilige Geest. En houd ons wakker aan de ene kant. En geef dat wij goed kunnen slapen aan de andere kant. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zal de diaken daarvoor danken en bidden. En dan zingen we tenslotte Toekomst vol van hoop.
vraag over onze gaven. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daarvoor danken wij u. Wij geven de gaven die wij van u ontvingen door, zodat iedereen genoeg krijgt, elke dag opnieuw. Wij danken u bovenal voor uw grootste geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
De preek die ik gelezen heb is geschreven door dominee Reinders. En we mogen dan weer naar huis gaan met de zegen van de Heere onze God. En we lopen dan de toekomst vol van hoop in. Als we slapen en als we wakker zijn. De liefde van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.